Geert Machiels, we gaan het over de zebra hebben. Hè. Wat een fantastisch dier, zeg. Je hebt zelf een boek getipt van Tim Caro. Dat is een prof aan de Universiteit van Chicago. Ja. Heeft een boek geschreven, Zebra Stripes. Hoe moet ik dat zeggen in het Engels? Zebra Stripes?
Zebra Stripes.
Zebra Stripes. En het gaat over de vraag der vragen uit de biologie na kip en het ei. Ja. En bananenkrom.
Ja, en de vorm van de peer. En de, ja.
Ah, is dat ook?
Ja, waarom is een peer peervormig? Dat is toch een vraag.
Anders was het een appel.
Oké, maar wacht. Nee. De vraag is, waarom hebben zebra's strepen?
Ja, dat is de vraag.
Ja, iedereen heeft daar op café ooit wel eens
gaat dit boek over,
meningen over verkondigd.
Bladzijden.
Ja, heeft een lijstje gemaakt. Hè. Hoeveel hypothesen zijn er over?
Een stuk of 18 die hij groepeert rond 5, 6 grote mogelijke hypotheses.
Ja, en wij vertellen dat soort verhalen op café. Het schijnt dat de zebrastrepen heeft daarom... En dan houdt het op, hè. Deze man heeft dat allemaal uitgezocht.
Ja.
En daarom is het zo'n fantastisch boek. Tot één detail, tot op het bot. Want de vraag is, hoe moet je zoiets beginnen onderzoeken?
Ja, dat is de vraag, hè. Ja, dus je moet... daarom is dit zo'n mooi boek, omdat het illustreert hoe wetenschap werkt. Ja, je moet eerst een idee hebben over wat je zou willen gaan testen, natuurlijk. En dan is bijvoorbeeld een van de eerste dingen die naar boven komen... Dit is een soort van camouflage. Dat is waar Darwin en Wallace in de tijd, bij het begin van de evolutietheorie, al over debatteerden. Wallace dacht dat het inderdaad een vorm van camouflage was, waardoor die dieren minder goed te zien zijn. Maar Darwin die zei van, aan iedereen die ik vraag, die zebra's gezien heeft, die zeggen van, je ziet ze van ver lopen.
Ja, die hebben een boevenpak aan. Ja. Maar kan je wel camoufleren in een grote groep zebra's, door je te verkleden als
dat
een
zebra? Dat is een van de vormen van camouflage. Als er een predator op zo'n grote groep zebra's aanloopt, dan ziet hij het begin en het einde van de ene en de andere zebra niet.
Het is om die leeuw zijn groot te maken.
Ah, ja. Ah, ik bedoel, het was een soort van grapje, maar het is echt...
Nee, het is een van de hypotheses die je dan moet
uitzoeken. Ja, die is verkondigd. Hè. Zo'n leeuw wil altijd een zebra afzonderen, eentje om te pakken, liefst het zwakste.
Ja, maar dus waar
vindt
hij die?
Als je in die zebrapap niet ziet,
je ziet ook het verschil tussen de voor- en de achterkant niet zo goed. Hè.
Ja.
Maar Darwin en Wallace hadden het in hun tijd over... er is trouwens nog een veel mooie Darwiniaanse joke, en die komt eigenlijk van Richard Kipling, de man die bekend is van het Jungleboek. En die heeft een aantal just-so-stories geschreven, voor kinderen bijna, van uitleggen hoe komt de luipaard aan zijn strepen of aan zijn vlekken en de walvis aan zijn keel en zo van die dingen. En hij schrijft ergens tussen de regeltjes door dat die zebra's dat gekregen hebben door in de schaduw van de bomen te staan. Dan krijg je van die strepen en die vlekken die heen en weer bewegen.
Ja, dat heb je met fictie-auteurs
natuurlijk. Maar het probleem is natuurlijk dat die zebra's niet onder de bomen staan, of bijna nooit. Die staan in de open vlakte, dus dat verhaal valt al af.
Ja, maar en die staan in een open vlakte, open en bloot, dat is een beetje beigig, grijs.
Ja, je kent die savanne.
Faalblauwe lucht. Ja, ja. En daar staan dan zwart-witte strepen, zo gezegd.
Maar er staan ook nog andere beesten. Er staan ook gnoes en er staan wilde beesten en impala's en zo.
Ja,
maar het fascinerende is dat dit het enige dier is dat zo gestreept is.
Ja.
We kennen geen enkel ander dier dat op die manier gekleurd is. Dus dat moet, als bioloog, dan denk je van hoe kan dit evolutionair ontstaan zijn? Wat is de reden waarom die dan gestreept zijn? Maar dus die camouflage... Om daar nog even op terug te komen. Een van de manieren die ze geprobeerd hebben in de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld om schepen te camoufleren was met witte en zwarte vlekken en strepen. Zodanig dat als je door een periscoop keek, en dat was allemaal niet zo high-tech als nu, dat de vorm daarvan heel onduidelijk werd en dat je dus niet goed meer kon zien.
Dat je de contouren niet.
Dus dat was een van de hypotheses die hij dan wilde testen. Dus wat deed men dan? Hij heeft bijvoorbeeld gaan kijken naar hoe zien mensen die zebra's? En dan had hij dus medewerkers van hem, doctoraalstudenten en vrijwilligers. En die moesten dus midden in de nacht opstaan en dan al dan niet bij maanlicht naar een beeld van een zebra die op 25 meter afstand stond. Dat was allemaal gereglementeerd, altijd op 25 meter afstand. Eerst een minuutje zitten om te wennen aan de duisternis. En dan zien of je het verschil ziet tussen een zebra en een gnoe en een wilde beest. Ja. Dus die mensen moesten midden in de nacht opstaan om dat aan te doen.
Maar dat zijn menselijke ogen. Er stond geen zebra op 25 meter, die blijft daar niet staan.
Er stond een model.
Ja, hij heeft een bordkartonnen.
Ja, bordkartonnen.
Triplex een zebra. Ja. Eentje geschilderd met strepen, eentje bruin, eentje grijs.
Ja. En dat is allemaal systematisch onderzocht.
Streepjes trekken, zie je hem, zie je hem
en
niet.
En dan bleken de mensen eigenlijk niet zoveel verschil te zien. Ja, in het donker en op die afstand. En, Ja. Maar dan komt de volgende vraag van hoe zien leeuwen of hyena's dan die zebra's? Want die hebben natuurlijk een ander soort van ogen. Dus men heeft een model gemaakt om hun visuele capaciteiten te zien. En dan blijkt dat die leeuwen bijvoorbeeld tot op 20 meter afstand moeten komen om die witte zwarte strepen heel duidelijk te kunnen zien. Op dat moment zijn ze al zo dichtbij dat ze die dieren kunnen ruiken en horen. Want zebra's hebben nogal een penetrante lichaamsgeur. Dus dan hebben die leeuwen helemaal dat zicht niet meer nodig. Ja. Ja. Dus die hypothese viel na veel vijven en zessen in onderzoek af.
Wat ook al niet helpt is als je wil camoufleren, dan moet je stilstaan. Dat doet zo'n zebra ook niet.
Niet zo dikwijls. Nee, die lopen ook voortdurend rond en zo. Ja, dus, dat is,
dus camouflage valt af.
Valt af, ja.
Okay.
Dan is er nog het aposematisme noemt, en dat is waarschuwing.
Ja, ik zal Koen zijn vraag nu stellen.
Het komt erop neer dat we een heleboel...
Sematisme, excuseer.
Ja, dat we een heleboel voorbeelden kennen van dieren die verwittigen dat ze gevaarlijk of giftig zijn. En je hebt van die hele kleine kikvorsjes in het...
knalgeel, knaloranje.
Omdat die verschrikkelijk giftig zijn.
Blijf van mij af, wil dat zeggen.
Ja, maar ook, en dan zijn er een aantal dieren die andere die gevaarlijk zijn nabootsen. En dan met mimicry dezelfde soort van kleuren. En van die hele rode vlekken en zo is meestal aanduiding van blijf van mij af, want ik ben gevaarlijk. Ja. Of dat dan echt is of niet, is nog maar de volgende vraag. En zebra's zijn nogal bekend om heftig te kunnen zijn. Die kunnen bijten, die kunnen trappen en zo, van die dingen. Maar als men dat dan ging nakijken, dan bleken daar de aanvallende dieren, de predatoren, die hyena's en de leeuwen, toch niet zoveel schrik hebben van die...
Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar YouTube. Heb ik ook gelezen.
Wel, een van de dingen, hij doet niet alleen zelf onderzoek, hij gaat ook alle mogelijke literatuur die er al over bestaat natrekken. En het is natuurlijk niet zo makkelijk om zelf te zitten wachten tot je een leeuw, een zebra ziet aanvallen. Maar er zijn ondertussen wel veel filmpjes, niet alleen van David Attenborough, maar ook van andere mensen die dat toevallig zien en filmen, steeds meer tegenwoordig.
Dus zo'n ploeg van de BBC wordt betaald om daar een jaar te zitten wachten totdat er een aanval van...
Nou, dit zijn filmpjes die op YouTube komen en die komen onder andere van BBC, maar ook van gewone safarigangers die tegenwoordig met hun camera... Maar dat is natuurlijk heel veel filmen wat anders één onderzoeker alleen op heel zijn leven niet bij elkaar
gezien. En op die filmpjes zie je dat die leeuwen wel degelijk aanvallen en dat die zebra's nauwelijks verweren.
Nee, dat die nauwelijks verweren.
Dus ze zijn niet gevaarlijk.
En dat de hoeveelheid opgegeten zebra's vergeleken met de populatie leeuwen en zebra's eigenlijk... volkomen binnen de normale normen valt.
Ja, dus ook aposematisme, we weten nu wat het is, spijtig, het valt af.
Het valt af. Ja. En dan is er nog een...
verwarring.
Nog een vorm. Ja, verwarring, dat is wat ik er straks al zei, dat hoort een beetje bij die camouflage.
Zo,
dat zijn die contouren, als dat zo wit en zwart is, waar eindigt dat beest dan zeker op een flikkerende achtergrond met overdreven veel
zonlicht. Hoe moet je dat testen?
Nou... Hij ging dus... het zou dan een voordeel zijn als die dieren samen blijven lopen. Ja? Mm-hmm. Want dan blijft dat één warge hoop. Ja. Dus wat deed hij? Hij stopt met zijn jeep. Een Land Rover natuurlijk. Het is een Engelsman van origine. En dan loopt hij... Dan wacht hij even tot alles weer rustig is. En dan begint hij naar zo'n troepje zebra's te lopen. Nu, die zijn meestal niet met hele grote kuddes. Als dat er 15 zijn, is het al een grote groep. En dan zag ik dus wanneer die dieren gingen lopen, in welke richting, of ze bij elkaar bleven of niet. En noteerde dat dus allemaal heel netjes. En dat deed hij dus honderden keren na elkaar. In blakerende zon, in de savanne, vanuit zijn jeep, naar zo'n groep toe lopen.
En dan vluchten ze uit elkaar.
Ja, uit elkaar. En dan...
Of klitten ze bij elkaar, dat ze een gevaar zien.
Ja, maar ze lopen vooral uit elkaar en er is geen pijl op te trekken. En dus van zo gauw die leeuw ook al dichterbij is, want ze gaan dus inderdaad pas lopen als die predator dicht genoeg bij is, dan heeft die leeuw helemaal geen verwarring meer.
Dus als het trucje al zou werken, dan verprutst het zelf. Ja. Die zebra's door uit elkaar.
Ja.
Door zich te verspreiden. Ja, oké, valt ook af. Wat hebben we nog?
Dus dat valt ook af. De volgende is temperatuurregulatie. Daar is lang over nagedacht. Men dacht witte en zwarte strepen en dan krijg je dus meer reflectie op de witte strepen.
Ja.
De
zwarte worden warmer, de witte blijven koeler.
Ik zag op Facebook ook dat heel veel van onze luisteraars denken dat dat de verklaring is.
Ja, dus daar is...
Dan ontstaat er een luchtstroom. Hè? Je hebt dan warme luchtstroom,
convectiestroming en dan krijg je een soort van
afkoeling.
Interne soort van ventilatie. Of externe
airco.
In dit geval. Airco, ja. Trouwens, voor we verder gaan misschien. De andere vraag is, waarom is een zebra een zwart beest met witte strepen of een wit beest met zwarte strepen?
Nu ben je onze luisteraars aan het tienen, hè?
En krijgt hij elk jaar een streep bij?
Wacht, ik vind dat wel. Dat is wel een goede vraag. Is dat een wit paard met zwarte strepen?
Ja, ik weet niet dat de mensen hier denken, maar dat...
Ik weet het, ik heb het gelezen.
Het is een ernstige vraag.
Is een ernstige vraag.
Er is een ernstig antwoord op.
Het zal wel zijn.
Ik zou het niet weten, maar...
Ja. Nou, als je gaat kijken naar het embryo van een zebra, voor die geboren is, dan is die eigenlijk helemaal donker. En het is dus pas na bij de geboorte en daarna dat ze begint te ontwikkelen, dat er stroken zijn waar geen pigment gevormd wordt. En die blijven dus wit.
Voilà. Is dus een zwart dier met witte streep.
Voilà, dat is allemaal opgelost.
Goed. En nu, die airco.
Dus wat doet hij? Dan gaat hij temperatuur meten natuurlijk. Dan moet je ook dicht genoeg bijkomen bij die beesten. En dan met infrarood en dat soort gevoelige camera's en meetapparatuur. En dan blijken die zebra's even warm te zijn als de genoes of de niet gestreepte grote grazers in die vlakte. Dus dan denk je van... Ja,
want dat is een truc wat hij vaak doet, hè? Vergelijken met niet gestreepte, met bruinkleurige dieren, als die
in
voor- of nadelen
in eerste instantie met andere paardachtigen. Er zijn 7 paardachtigen, het Przewalski-paard, maar ook de Afrikaanse ezel. En er zijn een aantal paardenachtigen. En die zijn meestal niet gestreept. Er is er nog 1, de quagga, waar het hier wel eens over gegaan is, denk ik. De quagga? Het was eigenlijk een soort van zebra die alleen maar aan de voorkant gestreept is.
Ah, nee, nooit.
En die leefden in Zuid-Afrika en die is uitgestorven sinds 100 jaar, denk ik. De okapi is gestreept, die zit in een heel andere omgeving natuurlijk. Die zit in een tropisch regenwoud met heel veel beschutting en bladerdek waar je kan achterkruipen en struiken.
Ja, die luisteraars die zijn nu aan het roepen naar hun radio. Zeg het dan, is het ergo of is het geen ergo?
Dus hij moet die temperatuur meten en hij gaat ook kijken hoe die dieren staan. Staan die dan, om zoveel mogelijk zon in te krijgen, staan die dwars op de zon? Of gaan die met hun kop of met hun achterwerk naar de zon staan? En dan blijken ze vooral met hun achterwerk naar de zon te staan, op de middag. Maar ondertussen blijft die temperatuur dezelfde en waait het. En als je het een beetje waait of die dieren bewegen, dan zijn die convectiestromen, die maar heel klein zijn en vlak bovenop op die huid liggen, zijn helemaal weg. En zijn hypothese is dan, maar dat is weer een volgende, en die zou je dan op een andere manier moeten gaan toetsen, dat ze van de zon afstaan, omdat ze anders verblind worden door de zon die in hun ogen.
Ja. Maar dus van zodra er een beetje wind is op die savanne,
die convecties zijn die convecties
heel andere effecten.
En dus blijkt, als je ook gaat meten, in zoverre dat je daar van op afstand dan heel nauwkeurig kan doen, dat die lichaamstemperatuur van al die dieren op die plek
ongeveer dezelfde
is. Dus ook dat valt af.
Sorry, luisteraars.
Dan? En dan komt de oplossing waar hij van denkt dat dat toch wel het antwoord is. En dat is... vliegen.
Het heeft iets met vliegen.
Met vliegen, maar ectoparasieten. Er zijn nogal wat steek- en bijtvliegen. De paardenvlieg, de tsetsevlieg, die we misschien allemaal wel kennen. En die nogal veel last berokkenen aan die grote grazers daar. Maar hoe ga je dat dan testen?
Ja.
Het komt voort...
Wat is het verband tussen die vliegen en die strepen?
Ja. Het gaat terug op onderzoek of een techniek die men jarenlang geleden gebruikte om tsetsevliegen te vangen. In vliegenvallen. En men had daar verschillende vormen en kleuren voor gegeven. En toen bleek dat het minste van die vliegen gevangen werden in zwart-wit gestreepte vallen. Maar nu gaan we 30, 40 jaar terug. En men heeft dat nooit verder onderzocht, maar dat was uit de praktijk in Afrika. Dus daar
tot er is een slimmer, ik denk, ik ken ook iets gestreept.
Hoe zou dat kunnen? En toen, men heeft de hypothese dat die vliegen op enige manier door dat zwart-wit afgeschrikt worden, of niet door aangetrokken worden, of wat dan ook.
Ja.
Maar goed, dan moet je dat gaan onderzoeken.
Hoe test je dat?
Om te beginnen, worden die beesten veel lastig gevallen door vliegen? Meer of minder dan andere gelijkaardige evenhoevige in de Afrikaanse vlakte. En dus wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft, is 2 maanden in de dierentuin van Berlijn gezeten, waar ze die 7 verschillende paardachtigen hebben. Daar zitten natuurlijk geen tropische vliegen, maar wel andere vliegen. En dan te zien, in ieder geval is er een verschil tussen de ene soort en de andere. Een verschil, want je kan natuurlijk van op grote afstand geen vlieg zien zitten.
Nee, je moet die tellen in principe. Hoe kan je meten hoe hard zo'n dier geplaagd wordt door vliegen?
Kijken naar gedrag. Ja? Wat doet hij? Zwiept hij veel met zijn staart? Gaat hij krabben met zijn achterste hoeven? Gaat hij bijten met zijn mond op de plekken waar hij aan kan? Gaat hij schudden? Gaat hij flapperen met zijn oren?
In die boek staan heerlijke statistische tabellen van het aantal staartzwiepen per minuut per zebrasoort.
Ja. Dus hij heeft daar echt weken, dagen achter elkaar die dieren geobserveerd. En als hij dan in Berlijn zit, dan heeft hij natuurlijk nog meer controle over de omstandigheden. Dus dan gaat hij ook meten in vliegenval hoeveel vliegen zijn er hier aanwezig. Wat is de temperatuur? Van waar komt de wind? Hoeveel wind is er, de luchtvochtigheid voor en na de observatie. En dat maakt dit boek zo zo verschrikkelijk afschrikwekkend nauwgezet en grondig.
Omdat ja, maar gewoon, fantastisch toch?
Dat is wat wetenschap is. Je kan anders wel van alles beweren, maar als er een andere factor is die ondertussen een rol speelt en je hebt die niet mee gecalculeerd in heel de theorie, ja, dan stort de boel in elkaar.
Ja, maar je stelt dus vast, in Berlijn, ja, die zebra's hebben last van vliegen en ja, de gestreepten komen er beter vanaf dan de niet-gestreepten.
Ja,
maar dan moet je het in Afrika nog
gaan doen.
Dat
moet je natuurlijk in Afrika gaan doen. Dus hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
Ja. Dus ik kan natuurlijk wel die zebra's van op afstand observeren, maar weet niet of dat er op dat moment vliegen in de buurt zijn die inderdaad dat gedrag
zonder werk. Hè?
Dus wat doet hij? Hij zegt van ja, we kunnen dat doen door vliegenvallen te maken met inderdaad zwarte achtergrond, witte achtergrond, grijs achtergrond, gestreept, verticaal en horizontaal. Dat kan misschien ook nog een verschil zijn. Omdat een van de hypothesen was, het heeft te maken met de polarisatie van het licht. Dat dus op die witte en die zwarte oppervlakte valt en op een andere manier gepolariseerd wordt. En dat die vliegen, die gevoelig zijn voor gepolariseerd licht, omdat zij water nodig hebben om hun eitjes in te kunnen leggen. En dat water kunnen ze herkennen doordat daar gepolariseerd licht op werkt.
En vliegen hebben andere ogen die dat wel kunnen zien,
gepolariseerd. Wij kunnen dat niet zien. Wij kunnen alleen zien of licht gepolariseerd is als bijvoorbeeld een Polaroid filter gebruiken. Maar je kan twee Polaroid zonnebrillen, als je die haaks op elkaar draait, komt er helemaal geen licht meer door. Het is een Polaroid zon.
Ja, je kan het wel aantonen
licht in
op die manier.
Trilt door, maar als je die op elkaar draait, komt er niks meer door. Dus dat is het licht wat die vliegen van nature gewoon observeren, wat wij niet kunnen zien, tenzij als we filters gebruiken. Dus dat was een van de redenen ook om in die richting te gaan zoeken. Maar daar kwam eigenlijk niet zoveel uit. Maar toen dacht je van ja, die dieren bewegen wel. Dus misschien hebben die vliegen beweging nodig om op af te komen, niet alleen maar stationaire strepen.
Ja, dus gaat hij naar de kleermaker en bestelt 5 kostuums.
Ja, en hij bestelt kostuums in het zwart, in het wit en gaat dan zelf met zijn jeep stoppen. En dan gaat hij wandelen en dan doet hij in totaal, loopt hij 25 kilometer, iedere keer een transect, 300 stappen in een bepaalde richting bij die en die omstandigheden. In het begin heeft hij zelf een vliegenstrip bij om vliegen te vangen, maar zijn assistent meet ook telt het aantal vliegen die op die huiden zitten, op die pakken zitten. En dan, ja, er komt eigenlijk ook weer niet zoveel uit. Dus dan denk ik van, ja, maar ja, dat zijn natuurlijk geschilderde strepen. Dat is verf. Dat is niet hetzelfde als echte natuurlijke pigmenten. En de structuur van zo'n huid met die haartjes.
Met die haartjes ook, ja.
Dus wat doet hij dan? Hij gaat naar Dar es Salaam. Hij heeft heel zijn leven zowat vooral daar in Tanzania gewerkt. En koopt dus een aantal huiden op de markt. Een zebrahuid en een wilde beesthuid. Trekt dat over zich heen en loopt diezelfde 25 kilometer in diverse omstandigheden. En dan wordt er weer gemeten. En dan blijken er toch iets minder vliegen op die zebrahuid te zitten dan op die andere. Maar hij is nog niet echt overtuigd. Want het verschil is niet zo heel groot. En dat is dan de statistische berekening van in hoeverre kunnen we niet vertrouwen. Dus hij denkt van ja, ik beweeg natuurlijk maar heel traag. Ondertussen bedenkt hij wel, en dat zijn van die laconieke zinnetjes die er tussendoor komen. Ik loop daar in het midden van de vlakte, helemaal op mijn eentje, verkleed als een zebra. Terwijl er hier rond allemaal leeuwen zitten die wel eens een zebra zouden willen lusten. Maar gelukkig denkt hij van, ruik ik helemaal anders dan een zebra en gaan ze het misschien toch wel niet zo interessant vinden. Maar goed, dat zijn volgende stap is van, ik ben eigenlijk niet groot genoeg en ik ruik niet op dezelfde manier. Dus ik ga die huiden op mijn Land Rover hangen en ik rijd dan op het tempo van een wandelende zebra daardoor. En dan begint er toch al wel zo een soort van teken te komen van dit. Hier komen minder vliegen op die huiden af van een zebra gestreept. Ja. En dan gaat hij ook nog computersimulaties doen van waar komen de zebra's gestreepte paardachtigen voor en waar zitten die steek- en bijtvliegen. En die arealen die blijken helemaal over elkaar te vallen. Dus nog een reden om te denken van ja, het heeft toch iets met die vliegen te maken.
Ja, want als het een evolutionair voordeel zou moeten zijn, dan moeten die zebra's er ook echt heel veel last van hebben.
Ja.
Zonder de strepen.
Ja,
dus dan moeten er om te beginnen veel vliegen zijn.
Ja.
En op een of andere manier moeten ze gevaarlijk of dodelijk zijn zelfs.
Ja, dat is de volgende vraag. Hij eindigt zijn boek met nog een heleboel vragen. Dus deze hypothese is de meest plausibele. Maar er is a lot of loose ends, zegt hij op het einde. We weten nog lang niet alles. Want zijn bijvoorbeeld... Het zou kunnen dat de... Nee, wat we wel weten is dat de huid van die zebra's dunner is dan van die andere beesten. Ja. Die gnoes en die buffels, die hebben al veel dikkere huid. Waar die vliegen veel minder.
Die steekvliegen kunnen daardoor.
Dus is het nu zo dat omdat die zebra's op een of andere manier strepen hebben gekregen, dat ze daardoor zich een minder dikke huid kunnen permitteren, waar natuurlijk minder energie moet ingestoken worden om die op te bouwen en te onderhouden? Of is het zo dat ze een dunnere huid hadden en daarom zich te beschermen die strepen hebben ontwikkeld.
Ja, dat de zebra's die strepen hadden, waar de vliegen niet op afkwamen of minder op afkwamen, langer overleefd hebben, zich hebben kunnen voortplanten, waardoor er meer zebra's met strepen kwamen enzovoort.
En er zijn twee onderliggende hypotheses nog, die misschien elkaar niet uitsluiten. Het ene is dat die vliegen, als die afkomen op een zebra, dat ze die minder makkelijk herkennen. Dus daar werkt dat dazzle of dat camouflage-effect nog wel. Ze zien die. Maar voor een vlieg is dan natuurlijk zo'n zebra een heel groot ding. Dus waar begint en waar eindigt dat? En is het wel een dier? En het andere is dat als ze dicht genoeg bij zijn, dat die afwisseling van die witte en die zwarte strepen blijkbaar op de juiste afstanden liggen ook om het moeilijk te maken voor die vliegen om te landen.
Ja.
Dus als je die strepen breder zou maken, dan gaat het effect weg. Want voor zo'n kleine vlieg is natuurlijk een bepaalde afstand waarop dat nog wel of niet werkt. Maar het zou best kunnen dat die twee dingen te samenwerken. Maar
dus
daar
we weten dat die vliegen op sommige soorten strepenpatronen wegblijven, andere niet. Ja. Maar waarom precies? Dat weten we niet. Hè?
Dat weten we nog altijd niet, dus daar is nog veel. Hij eindigt zijn boek een beetje met de zin: I have no doubt that the story will become more complex and interesting with time. Dus het gaat met de tijd nog veel complexer en ingewikkelder worden dat we nu al weten.
Ja.
Dat zijn conclusies van 10 jaar. door de broesel lopen, zweten, stof, levensgevaar, zich verkleden. Weet ik veel.
18 hypothesen tegen het licht gehouden en eentje hield er stand.
Ja, nu, hij is Tim Caro is op zijn vakgebied gewoon een van de... Want dit lijkt nu allemaal op het randje van grappig, maar dit is een van de meest serieuze en meest gewaardeerde onderzoekers in dat veld. Maar is ook een beetje flamboyant. Hij komt nu tegenwoordig naar lezingen met wit-zwart gestreepte...
Dat op onze site in een soort zebra onesie staat hij ook. Maar het is een fantastisch boek, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Het is een beetje grappig, de zebra. En omdat het tegelijk inderdaad wetenschap op zijn best is. Ja.
En wat nog bijkomt is... Nou, dan kan je de volgende vraag stellen. Van, waar is dit nu allemaal? Is dit nu belangrijk om te weten?
Ja, Geert.
Ja, goed. Ja, waarom is dit belangrijk om te weten? Wel, er zijn een aantal dingen. Dit is een van de vele dingen die we willen weten, hoe de wereld in elkaar zit. Maar als dit werkt tegen die vliegen, dan kunnen we dat misschien voor... op andere gebieden ook toepassen.
Ja, want dat hebben we nog niet gezegd. Die vliegen zijn wel degelijk dodelijk, wegens drager van allerlei rare ziektes waar die zebra's van kapot.
De CC-vlieg die brengt de slaapziekten over, bijvoorbeeld. En wie ooit Jared Diamond, Guns, Germs en Steel, zwaarden, paarden en ziektekiemen heeft gelezen, die kan eruit begrijpen dat in de geschiedenis van de mensheid de landbouw met grote landbouwdieren nooit in Afrika is doorgedrongen, omdat er juist veel van die verschrikkelijke ziektes heersten die door die vliegen werden overgebracht.
Ja, maar dus als we bijvoorbeeld babytjes in zebrapakjes zouden leggen in de tropen, dan maken ze meer kans om niet gestoken te worden.
Men is nu experimenten aan het doen om paarden en koeien die in Afrika zitten, waar die vliegen zitten, om die een manteltje aan te doen.
Een zebrapak?
Met strepen. En men is nu aan het bekijken of dat inderdaad die verschrikkelijke vliegen weghoudt.
En trouwens, het moet toch niet altijd ergens goed voor zijn. Het is gewoon razend interessant om te weten op zich. Tim Caro heeft een boek geschreven, Zebra Stripes, zo heet het. Geert Machiels, dankjewel om het te lezen voor ons.